En hier zijn we feitelijk op het hoogtepunt van de geschiedenis van dit boek aangekomen. Namelijk in de geschiedenis van Esther, die op eigen initiatief, min of meer, althans op aandringen van Mordechai, maar in ieder geval niet op uitnodiging van de koning, desondanks voor de koning verschijnt om daar tussen beiden te treden ten behoeve van haar volk, ten behoeve van de Joden die zich hier in de ballingschap bevinden. Immers, we hebben gezien dat in hoofdstuk 3 Haman, de Agagiet der Joden, tegenpartij er een plan gemaakt heeft om te komen tot uitroeien niet alleen van Mordechai, hoewel het hem daarom gaat, maar ook om de uitroeiing van alle andere Joden. En dat plan is in principe goedgekeurd door Ahasveros. Een Ahasveros die een beeld is van de wetmatigheden zoals die nou eenmaal in deze wereld bestaan. Hij is de koning over dit halve rijk en hij vertegenwoordigt de wetten waaraan deze wereld is onderworpen. En die wetten houden in dat de Messias uitgeroeid zou moeten worden, van wie Mordechai in beeld is. Maar bovendien houden die wetten in dat het Jodendom vervolgd zou worden. En eigenlijk is het zo dat daarmee niet alleen geïllustreerd wordt de situatie zoals die vandaag de dag nog is, namelijk een vervolging van al wat met het Jodendom te maken heeft, maar bovendien is het zo dat het Jodendom in zekere zin weer een afbeelding is van de mensheid in het algemeen. Want hoe dan ook, de wetmatigheden van deze wereld zijn nog altijd dat de mens sterft, dat de mens uitgeroeid wordt, dat de mens uit de aarde aards is en daarom zijn dood tegemoet dient te zien. Maar in het boek Esther wordt nou eenmaal op typologische wijze uiteengezet wat elders ook in de schrift letterlijk verteld wordt, namelijk dat deze wereld niet onderworpen is aan zijn eigen wetten, maar dat er ook nog altijd een andere kant van het verhaal is. Een andere 127 gewesten, om het dan maar eens zo te zeggen. Namelijk, we hebben altijd nog te maken met een God die zich weliswaar verbergt, maar die wel degelijk de hand heeft in de geschiedenis en die ook de geschiedenis, ondanks alles, tot een goed einde zal leiden. Want daar gaat het dan natuurlijk om, ook in deze geschiedenis. Wat we nu gevonden hebben is dat Mordechai in rouw gegaan is in hoofdstuk 4 vers 1. En hij kleedt zich in zak en as enzovoorts. En omdat hij op de hoogte is gekomen van het plan wat Haman zal gaan uitvoeren, wat door de koning is goedgekeurd, en dan zien we dat daar staat dat hij zo in zakken en as voor de poort zit. En dan vanwege de contacten die er nog steeds zijn met Esther, is het dan zo dat een meneer Hatach, die in vers 5 ten tonele verschijnt, dat deze Hatach, een van de kamerlingen des konings, bemiddelt. Dat wil zeggen, hij wordt heen en weer gestuurd van Esther naar Mordechai en van Mordechai weer naar Esther om de boodschap heen en weer te brengen. Ik heb al gezegd, Hatach wordt op verschillende manieren vertaald. Wordt vertaald met gift, of ook met waarheid, of ook wel gewoon met een boodschapper, een koerier. Maar de zaak is natuurlijk dat deze koerier als het ware een gave is van omhoog, die de boodschap, die de waarheid namelijk kenbaar maakt. En als zodanig is ook deze Hatach een beeld van de Heilige Geest, die immers op zich een gave is van God, die bovendien een boodschapper is van God, die de boodschappen, die een boodschap heen en weer brengt, zal ik maar zeggen, van Mordechai naar Esther, oftewel van de Messias, van Christus naar ons, naar de gelovigen, want dat is wat de Heilige Geest immers geacht wordt te doen. Hij neemt het uit het zijne, nou ja, uit dat van de Heer zelf, en brengt het tot ons, dat is het immers. En dat is wat deze Hatach hier ook doet. En verder wordt van de Geest gezegd, hij leidt in alle waarheid. En vandaar dat de naam Hatach ook vertaald kan worden met waarheid. Dat is een bekend beeld dus wat we hier tegenkomen. En het is deze Hatach die dan uiteindelijk aan Esther kenbaar maakt waar het om gaat. En die dan ook de boodschap van Mordechai doorgeeft. Een boodschap waarin Mordechai erom vraagt dat Esther voor de Joden, ten behoeve van het Joodse volk, tussen beiden zal treden bij de koning. Maar voor het zover is, moet ik nog even stilstaan bij vers 4 van hoofdstuk 4. Daar staat namelijk, toen kwamen Esther's jonge dochters en haar kamerlingen en ze gaven het haar te kennen. Ze gaven haar te kennen namelijk dat Mordechai in rouw, in zak en as, bij de poort zat en dan staat er, en het deed de koningin zeer wee. Dat betekent in ieder geval dat zij erg schrok, Dat is in het algemeen de meest voor de hand liggende verklaring. Het deed haar pijn, zegt men dan, dat ze hoorde dat Mordechai daar zo aan de poort zat. Maar je kunt rustig van me aannemen dat ze ervan geschrokken is, dat hij daar zat. Want zo was dat nou eenmaal niet gebruikelijk. Esther hing immers aan Mordechai, was eigenlijk van hem afhankelijk. Heeft tot nog toe slechts dingen gedaan die haar door Mordechai waren opgedragen. Ze heeft zich helemaal aan zijn leiding gehouden en nu is Mordechai in zakkenas aan de poort. En daar schrikt zij uiteraard van. En dat is een leuke verklaring. Maar er zit nog veel meer achter. Iets waarvan men gewoonlijk niet inziet dat het van betekenis is. En daarom laat men het maar weg. Maar wat hier feitelijk staat, is niet alleen dat zij schrok, maar zij werd misschien vanwege de schrik, dat kan ook nog, ongesteld. Dat is wat hier feitelijk staat. U weet dat de Bijbel dat altijd in nette woorden zegt. Maar het mag ons niet de ogen sluiten voor het feit dat hier gewoon staat dat zij begon te menstrueren. Dat is de term en dat is trouwens ook de traditionele Joodse verklaring daarvan. Dus er is niks nieuws wat ik u vertel. Alleen als ik het niet zou vertellen, zou het u niet opvallen. En het valt niet op omdat wij niet meer weten waarom die dingen zo zijn. En daarom snappen we ook niet waarom het hier vermeld moet worden. En toch is het van belang. Er is hier namelijk sprake in vers 11 bijvoorbeeld, helemaal aan het eind van vers 11, dat Esther zegt, ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning te komen. En deze 30 dagen zijn gewoon de 30 dagen van de vorige periode, zal ik maar zeggen, van de maanperiode. Ik ben geneigd de D niet uit te spreken. Hoewel die er wel in zit. Maar het is de maandperiode. Maar een maand is nou eenmaal afgeleid van de maan. Het is precies hetzelfde. En om zo'n periode gaat het. Kijk, de zaak is namelijk deze. Als ik het nou vlug zeg even. Dat we hier te maken hebben met wat gewoonlijk dan, we moeten noemen de krachten, de ontwikkelingskrachten van de oude mens. De ontwikkelingskrachten zoals die werkzaam zijn in de oude schepping. Je moet namelijk weten dat in ieder geval de vrouw in typologische zin de uitbeelding is van de zienlijke wereld. De vrouw heeft te maken met uiterlijke dingen. Ik bedoel niet zo dat ze in de praktijk van het leven vanwege een opgelegd rollenpatroon daarmee te maken heeft. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat ze de uitbeelding is in haar wezen van de uiterlijke dingen. Vandaar de verwantschap die er is tussen begrippen als vrouw en huis in de Bijbel. Het huis is immers ook het uiterlijke. Het huis is waar men in woont. Waar men zich in hult, waar men zich in verbergt of waardoor men omvangen wordt. En ik gebruik met opzet nou enige Bijbelse uitdrukkingen die u met een concordantie ook wel weer terug kunt vinden. Het gaat erom dat de vrouw staat voor de uiterlijke dingen en daarom ook belangstelling heeft voor uiterlijke dingen, maar dat is een afgeleide waarheid. Maar ze is in haar wezen een beeld van de uiterlijke dingen. En daarmee is de vrouw een beeld van de wereld zoals wij die kennen, de zienlijke wereld. En vandaar dat wij de zienlijke wereld ook moeder noemen. Die beschouwen wij ook als vrouwelijk. We hebben het ook over moeder, natuur.
Aan de leeftijd bestaat er ook te maken,
meneer. Die 127 gewesten over het halve koninkrijk, die hebben we, in verband daarmee hebben we al verwezen naar Sarah, de leeftijd van Sarah in de tijd. En Sarah heeft natuurlijk precies diezelfde betekenis. Het gaat om de zienlijke wereld. Het is zo dat Abraham als een beeld als het mannelijke en dus als een beeld van God zelf zich uitdrukte in het vrouwelijke. Je zou dat bijna letterlijk nemen. En daaruit kwam dan het beloofde zaad tot stand. Dat is de gedachtegang. En inderdaad, Sarah staat dan ook voor de uiterlijke dingen. Vanzelfsprekend. Maar hoe dan ook, de vrouw staat voor de uiterlijke dingen, voor de zienlijke dingen. Daarom is het de taak van de vrouw om huis te zijn. Vervolgens ook het huis te verzorgen. Te zorgen dat er huis is. Bij huis moet je namelijk niet alleen denken aan een gebouw. Zelfs eigenlijk helemaal niet. Bij huis moet je in de eerste plaats denken aan huishouding. Met de verzorgende taak, zal ik maar zeggen. Dat is huishouden. En vandaar dat de vrouw ook degene is die de uiterlijke verschijning van de mens voortbrengt. Dat wil zeggen, zij, dat is wat dubbelzinnig zeggen, zij weeft het lichaam van de mens. Ja, zo staat het in de psalm. dat de mens in de moederschoot geweven is. Het staat er trouwens over, eigenlijk over de Messias zelf. Maar het is zo dat het op de mens zelf ook van toepassing is. In het algemeen, het is de vrouw die eerst het lichaam van het kind, van de mens, dus voortbrengt. Zij is degene die het weeft, als het ware. En zij is dan ook degene die vervolgens zorgt voor de bekleding van die mens. Want dat is eigenlijk precies hetzelfde. Kortom, de vrouw heeft te maken met de uiterlijke dingen, daarom met de zienlijke wereld en daarom maar met een halve wereld. Het is maar de helft. Die 127 gewesten, vandaar die leeftijd van Sarah dus. Hè. Sarah die trouwens geacht werd een vorstin te zijn, al was het maar omdat de naam dat betekent. Hè. Zij is als het ware een heerseres over een halve wereld. Dus de vrouw heeft te maken met die zienlijke wereld, die uiterlijke wereld. En de zaak is nu, die uiterlijke wereld kennen wij ook inderdaad als vrouwelijk. Wij spreken over moedernatuur. En zelfs het Nederlandse woord voor wereld is een vrouwelijk woord. We zijn het aan het afleren, maar het is officieel nog steeds een vrouwelijk woord. Het is niet des werelds duistere wolken. Dat is een fout namelijk in het lied. Dat is een dichtelijke vrijheid, zullen we zeggen. Het is der wereld duistere wolken. Dat is de juiste term. Het is een vrouwelijk woord. Maar daar wordt tegenwoordig mee geknoeid. Men kent het verschil immers niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk. Soms zelfs niet tussen man en vrouw. Laat staan dat men, dit soort taalkundige toepassingen ervan dan nog zou kennen. Het is in vele talen waarin deze onderscheiden al niet meer voorkomen. Hè? Maar hoe dan ook, de vrouw staat voor de zienlijke wereld. En de zaak is nu deze, dat deze zienlijke, stoffelijke wereld onderhevig is aan krachten, wat wij dan noemen ontwikkelingskrachten. De natuurlijke wereld ontwikkelt zich. Groeit namelijk. Moet altijd maar groter worden, moet altijd maar meer worden enzovoort. Dat is ook wat de vrouw bewerkstelligt. Zij is immers degene die de ontwikkeling eigenlijk verzorgt, die het lichaam van de mens ontwikkelt. Laten we zeggen, vanaf een embryo, eigenlijk nog eerder natuurlijk, tot aan dat het kind geboren wordt. En zelfs daarna is ze daar nog bij betrokken. Is zij verantwoordelijk voor de voeding van het kind en zelfs voor een groot deel voor de opvoeding van het kind. Maar in ieder geval voor de verzorging van het kind. Zij is degene die ontwikkeling verzorgt. En het eigenaardige is echter dat die ontwikkeling zich ook op andere wijze uitdrukt. Speciaal in de vrouw, niet in de man, in die maandcyclus. Nu is het zo dat het eenvoudig te begrijpen is, zo'n cyclus, omdat de maan zelf eveneens, net als de vrouw, de uitbeelding is van de zienlijke wereld. De maan is een toonbeeld van woestheid en ledigheid, van dood zal ik maar zeggen, is een toonbeeld van dood. Zo is het eigenlijk. Maar de maan kennen wij als het ding wat aan de hemel staat, die weliswaar licht geeft, maar het doet dat niet altijd. Eerst is hij er namelijk helemaal niet. Daarna verschijnt hij als een heel smalle sikkel. En dat noemen we dan een nieuwe maan. Ik moet het tegenwoordig uitleggen, want er zijn maar weinig mensen die dat allemaal nog kennen. Maar dat noemen wij een nieuwe maan. Dan komt hij net en dan duurt het 14 dagen, 2 weken dus. En dan, waarin hij groeit, dan spreken we over wassende maan. De groeiende maan. En dan groeit hij van een smalle sikkel, van een dun streepje aan de hemel, groeit hij tot aan een volle cirkel, helemaal rond. En dat is volle maan. En dat is een groei, dat is een ontwikkeling die zich aan de hemel afspeelt en die onze aandacht vraagt. In de duisternis van de nacht staat de maan aan de hemel, zal ik maar zeggen. En wat we dan zien is een maan die elke dag weer groter is. En dat is op zich een hoopvolle gedachte. Te meer als we bedenken dat de maan een uitbeelding is van deze zienlijke wereld waarin wij leven. Dan zeggen we, nou het gaat goed, hij groeit. Ik las vandaag dat we weer verwachten dat de economie weer 3% gaat groeien jaarlijks. Nou ja, er is iemand uit Buitenvelde die dat verwacht. Er is verder niemand anders die dat verwacht. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar groei, men vindt het moet ook nodig zijn. Die groei, die is er, die moet er ook zijn, anders gaat het niet goed. En de maan groeit inderdaad. 14 dagen lang en dan gaat het fout. Nou ja, dat merk je niet eigenlijk, hè? Dat het fout gaat. Eerst niet. Want een dag of 4 lang zie je eigenlijk nauwelijks enige verandering aan de maan. Dat zijn namelijk de laatste 2 dagen van zijn groei. Dan zeg ik, het is volle maan. Dan zeg ik, nee, nog niet. Nee, als je goed kijkt, kun je zien, hij is nog niet rond. Nog niet. Dus het duurt nog even. En dan zijn 2 dagen nog van groei en dan nog 2 dagen. Dan gaat het fout, want dan neemt hij weer af. Maar het ziet eruit als een soort stilstand. Het duurt even. Tijdens wassende maanden, tijdens afnemende maan, kun je over het algemeen van dag tot dag zien dat er verandering is. En aan die schijngestalte van de maan is vaak heel nauwkeurig te zeggen, in ieder geval op de dag nauwkeurig, hoe oud die maan is. Als je even geoefend hebt, dan gaat dat zo. Dan kijk je in de maan en zeg je, nou, het duurt nog zoveel dagen als volle maan. Alleen die laatste paar dagen daarnaartoe, dat is moeilijk. Omdat die dan bijna rond is, dan kunnen we het niet zo goed meer schatten. Dan is procentueel de groei ook niet zo groot meer. Dat is voor wiskundigen om dat eens uit te rekenen. Procentueel is dan de groei dagelijks niet zo groot meer. En daarna neemt hij weer af. Want als die vol geweest is, neemt hij weer af tot helemaal dat hij weer verdwijnt. En dat is nou het verhaal. Die ontwikkelingskrachten die in de wereld werkzaam zijn, die worden door de maan als het ware geïllustreerd. Maar hij groeit. En dan op een gegeven moment is het gebeurd. Dan wordt hij niet groter meer. Integendeel, dan neemt hij weer af. En het eigenaardige is nu dat die maandperiode ook inderdaad de norm is voor de Joodse kalender. De Joodse tijdrekening is officieel een maanrekening. Dat wil zeggen, de Joodse kalender is een maankalender. Wij rekenen met een zonnekalender. Uit zeer praktische overwegingen. Het Jodendom rekent met een maankalender. Dat is niet praktisch, maar het is nu eenmaal omdat het in de Bijbel staat dat het zo moet. Het is niet praktisch, want hij klopt niet zo erg. En vandaar dat men die maankalender elke keer weer moet aanpassen. Ik geloof dat ik dat laatst al eens heb aangehaald in verband met die Beit Adar. Die 13e maand die er af en toe bij kwam. Elke 8 jaar moet 3 keer een maand bijgevoegd worden. En dan om dan de kalender kloppend te houden. Maar ze hebben dus een maandkalender. En de zaak is, het Jodendom, namelijk Israël, want daar praten we over. Israël zelf kennen wij uit de Bijbel als de vrouw. De vrouw is Israël. En het is dus niet zo gek dat juist dat volk wat zich als vrouw doet kennen, ook inderdaad niet een zonnekalender heeft, maar een maankalender. De vrouw wordt geassocieerd met de maan. En daarom wordt de maan ook uitdrukkelijk genoemd in bijvoorbeeld Openbaring 12. Er waren zon, maan en 12 sterren. Waarmee de vrouw geïdentificeerd werd. Maar de maan was er uitdrukkelijk bij aanwezig. De zon staat voor het goddelijke leven, God zelf, de schepper, eventueel zelfs de Messias. Maar de maan is een beeld van het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. En die heerlijkheid straalt af op de Heer Jezus, dat is inderdaad waar, maar ook op Israël. Maar er zit ontwikkeling in. De zon is constant, dat wil zeggen, hij is er of hij is er niet. Er zijn wolken voor de zon of niet. Maar de zon blijft altijd zich voordoen als rond aan ons, maar de maan niet, de maan groeit. En dat is, die verhouding zon en maan is precies dezelfde als de verhouding tussen man en vrouw. En dan zitten wij plechtig te vertellen dat het licht van de maan geen eigen licht is van de maan, maar het is het licht wat van de zon afkomt en wat door de maan opgevangen wordt en weer kaats wordt. En dan zeg ik, ja, dat bedoel ik. Daar had ik het ook over. Ja. Want de heerlijkheid van de vrouw is die van de man. Ja, zegt de schrift, zo is het nou eenmaal. En de heerlijkheid van de maan is die van de zon. Het licht van de maan is van de zon afkomstig. De maan is representatief voor de zon. En daar gaat het om. Alleen, de zon is constant, de maan niet. En vandaar dat de vrouw ook niet constant is. De zaak is simpelweg deze, dat de vrouw net als de maan onderhevig is aan die ontwikkelingskrachten. En het eigenaardige is, ik hoop dat u typologisch met mij meedenkt, want anders is het toch niet te volgen. De zaak is deze, dat die ontwikkelingskrachten vooral, of laat ik zeggen dat die ons hun hoogtepunt bereiken op het moment wat hier genoemd wordt, namelijk op het moment van de menstruatie. Dan bereikt de ontwikkeling zijn hoogtepunt en dan komt de keer. Dan verandert er wat namelijk. Dat is geen prettige zaak, die ommekeer. Dat is een kwestie van ziekte, ook inderdaad. Het gaat niet goed. Wij noemen dat ongesteld zijn. Dat woord betekent gewoon dat men ziek is. Meer niet. Alleen in het spraakgebruik wordt het tegenwoordig speciaal voor de menstruatie gebruikt. Maar het is inderdaad een ziek zijn. Wij leren achteraf zeggen, ja, maar het is heel normaal. Het is ook heel gezond. Het hoort nou eenmaal zo. Dat kan wel zijn. Maar, je zou er toch van schrikken. Neem me niet kwalijk. Hè? Ja, het is zo gezond is het nou ook weer niet, bedoel ik maar. Het is namelijk een tegenhouden van de normale ontwikkeling. Er komt aan een ontwikkeling een rem en er moet een keer ingebracht worden. Dat is de gedachtegang. En daarbij vloeit zelfs bloed. Bovendien, de vrouw in deze situatie is officieel onrein. Volgens het Jodendom. 7 dagen lang. Hè? Nee. Nou, dan haal ik 2 dingen door elkaar. Ze is 7 dagen lang onrein. Ook na de geboorte van een zoon. Maar er staat uitdrukkelijk bij dat het is na de dagen hare reiniging. En de dagen hare reiniging is weer een nette uitdrukking. Die wij tegenwoordig al niet meer begrijpen. Maar het is gewoon de maandelijkse onreinheid. Dat wil zeggen, ze is bij de geboorte van zo'n jongen, volgens Leviticus 12, net zo onrein als dat ze elke maand normaal gesproken onrein is. Zie? Dus is 7 dagen onrein. Waarna, dat is 1 ding, daar moet ik meteen bij zeggen, dat er in die 7 dagen dan officieel ook verboden is dat man en vrouw bij elkaar komen. En ik bedoel het, ik zeg het weer een beetje netjes, zal ik dan maar zeggen. Hè? Er hoort geen gemeenschap plaats te vinden, omdat de vrouw onrein is. En de man zou er ook onrein van worden, dus er mocht geen gemeenschap plaatsvinden, volgens de Joodse wet. En pas na de 7e dag mocht het weer, waaruit in de Joodse traditie min of meer geconcludeerd wordt, dat het dus eigenlijk op de 8e dag verplicht is. En dat is een goede conclusie. Nou, niet, er is niks verplicht natuurlijk, maar de gedachtegang is namelijk dat 7 dagen lang geen gemeenschap mocht zijn en dat dan op de 8e dag het weer wel mocht zijn nadat die ontwikkelingskrachten hun uitwerking gehad hadden. En er komt er nog wat anders bij, dat hoef ik misschien niet zo uitgebreid uit te leggen, dat is namelijk dat gedurende de menstruatie de vrouw onvruchtbaar is. Dat wil zeggen, zolang die ontwikkelingskrachten, moet je goed horen wat ik zeg hoor, zolang ontwikkelingskrachten, de krachten van die ontwikkeling, werkzaam zijn, is de vrouw onvruchtbaar. En het merkwaardige daarvan is, dat je juist zou zeggen, al als die ontwikkelingskrachten actief zijn, dan zou men juist vruchtbaar moeten zijn. Die ontwikkeling moet immers de dingen tot stand brengen, hebben wij altijd de indruk. Door ontwikkeling, door langzame voortgang van de gang van zaken, zou dan uiteindelijk een gesteld resultaat, gesteld doel bereikt moeten worden. Maar wat we in de Bijbel leren is net andersom. Zolang die ontwikkelingskrachten in de vrouw, die een beeld is van de stoffelijke wereld, zolang die ontwikkelingskrachten aan het werk zijn en een uitwerking hebben, is er in werkelijkheid helemaal geen sprake van ontwikkeling en kan er ook helemaal geen ontwikkeling zijn. Dat wat namelijk in de zienlijke wereld voor ontwikkeling wordt aangezien, is helemaal geen ontwikkeling. Zolang die ontwikkelingskrachten van de wereld actief zijn, zolang al de dingen in de wereld maar groter worden en groeien moeten en in aanzien moeten toenemen, zolang is die wereld onvruchtbaar. En dat is een Bijbelse waarheid. Ik kan het ook met veel eenvoudiger woorden zeggen. Namelijk, zolang de mens meent dat hij het allemaal zelf moet doen, komt er niks van terecht. Maar zodra hij ophoudt vanzelf te werken, dan komt het voor elkaar. He? Dan komt de rust. Die 7 dagen van die ontwikkeling, dat staat voor de ontwikkeling van de oude mens. Maar pas daarna, op de 8e dag, zal ik dan maar zeggen, dat is de dag van de opstanding van Christus. Dus de dag van een nieuwe schepping. Pas dan komt het nieuwe leven, komt een nieuwe schepping tot stand. En niet zolang die ontwikkeling van de wereld actief is. Nou, daar gaat het nu om. Wat hier namelijk geïllustreerd wordt, is dat op dit moment, op dit hoogtepunt van het verhaal, Esther niet alleen schrikt, hoewel dat ongetwijfeld zo is, maar bovendien ongesteld wordt. Dat is de dubbele zin van deze uitdrukking, waarmee wordt aangegeven dat men hier op het hoogtepunt van de ontwikkeling van de oude mensen, van de oude scheppingen, van de zienlijke wereld, of kortom van de 127 gewesten, is terechtgekomen. Maar wat er nu komt, is de omkering. Dat wil zeggen, wij noemen het gewoon bekering, er komt gewoon een omwenteling in de normale gang van zaken. Tot nog toe ging alles aardig volgens de regels, al hebben we gezien dat er dan toch deze Mordechai en deze Esther geïnfiltreerd zijn in de gang van zaken daar aan de Burg Suzanne en bij Ahasveros. Zij horen in die wereld niet thuis, maar zij zijn daar wel, ze zijn erin geïnfiltreerd, ze zijn er op het hoogste niveau terechtgekomen en op dat moment dan vindt de uitbarsting, maar daarmee ook de omkering plaats. De ontwikkeling heeft zijn loop gehad. En nu komt het hoogtepunt, hetgeen gepaard gaat met met het vloeien van bloed uiteraard. En ook met veel emoties die dan hier verder een rol spelen natuurlijk in het verhaal. Dan laat ik maar gewoon voortgaan in het verhaal. Ik kom hier nog wel op terug, want dit speelt steeds een rol. Er staat in vers 5 dat toen, op dat moment, riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, die ook al onvruchtbaar was, want het is een kamerling. Zij is op dit moment onvruchtbaar. Deze man is dat. Zal ik me, kijk, daar gaat het om, hè. Dat die normen van die oude mens, is er zogenaamd ontwikkeling, maar in werkelijkheid is er onvruchtbaarheid. En dan staat er dat zij deze Hatach gebruikt als een boodschapper naar Mordechai. En Hatach ging uit tot Mordechai op de straat der stad die voor de poort des konings was. En dan vers 7. Zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was. En de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had, we zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. Het hele verhaal wordt dus Esther nu verteld. Ik ga er nou maar niet meer op in. Want we hebben dat al gedaan. Van Hatach moet ik nog even wat bijzeggen. Er is een raar verhaal in omloop dat zegt dat Hatach, dat is eigenlijk Daniel. Nu kan dat niet, want Daniel was op dit moment al lang dood. Maar er wordt natuurlijk een vergelijking gemaakt tussen deze Hatach en Daniel. Daniel is namelijk in dezelfde Medo-Persische ballingschap, maar dan vele jaren eerder, de man die de verbinding eigenlijk legt tussen het wereldrijk van die dagen in de ballingschap en het Jodendom. Daniel, de Jood, die helemaal aan het hof is bij de koning in de ballingschap. En hier vinden we dat deze Hatach de bemiddelaar is, als het ware, tussen dat wat aan het hof gebeurt en het Jodendom dat buiten is. Maar verder is elke vergelijking zoek, dacht ik. Maar dan komen we verder in vers 8. Er staat, hij gaf hem het afschrift der geschrevene wet die te Susan gegeven was om hen te verdelgen. Dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf van haar gebod dat ze tot de koning ging. Dat Mordechai die geeft schriftelijk, geeft dus een afschrift mee van deze wet die door Haman en Ahasverus is uitgevaardigd. En de bedoeling is dat Esther daarmee naar de koning gaat om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk, staat er. Dus aardig, Mordechai krijgt van... geeft aan Hatach een afschrift van deze wet mee aan Esther, zodat je maar ziet dat deze Esther, die een beeld is van de gelovigen, op de hoogte wordt gesteld van de regels en wetten die nou eenmaal in deze wereld gelden. En die wetten zijn niet zo best, want ze betekenen eigenlijk het einde van de hele oude wereld, maar in ieder geval ze betekenen het einde van het volk waaruit Esther is voortgekomen. En als je dat toepast op de gelovigen, betekent dat inderdaad ook dat volgens de natuurwet, de wetten die wij kennen, het Jodendom, maar niet alleen het Jodendom, maar daarmee ook de hele wereldbevolking ooit uitgeroeid zal worden. Dat kan niet missen. Dat is een onvermijdelijke zaak. Dat het niet gebeurt, komt omdat God zelf in het verborgene een plan heeft met deze wereld. En ten behoeve van de gelovigen, ten behoeve van hen die uit deze wereld getrokken worden en deel uit gaan maken van een nieuwe schepping, ten behoeve van hen bestaat deze wereld en wordt die in stand gehouden. Dat is de algemene gedachte waarop ik zo nog wel even terugkom. Ik ga maar even door naar vers 9. Daar staat, Hatach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf hem bevel aan Mordechai, alle krechten des konings en het volk der landschappen, dat zijn die 127, weet u nog, des konings, weten wel dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij zijn man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem dode. Leuk is dat, hè? Al wie in dat binnenste ingaat en die niet geroepen is, die wordt gedood. Ja, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Het lijkt net als Paulus aan het woord is hier. Als je namelijk de binnenste in wil gaan en wil naderen tot de troon, dan kan dat alleen als je geroepen bent. En als je niet geroepen bent, dan kun je wel ingaan in het binnenste, maar je wordt onherroepelijk gedood. Dat is onvermijdelijk. Waarbij uiteraard dit binnenste van de voorhof, binnenste in het voorhof dus eigenlijk, het binnenste voorhof, het centrum eigenlijk is van niet alleen het paleis, maar eigenlijk van de hele wereld van die dagen, van die wereld in ballingschap. Maar dat centrum daar is een beeld van het centrum wat boven is. namelijk het binnenste heiligdom, zoals het genoemd wordt in Hebreeën, waar immers ook een troon staat, maar slechts zij die geroepen zijn, kunnen daar binnen gaan en leven. Ik leg tegelijkertijd de verbinding met een andere heiligdom, wat ook in diezelfde Hebreeënbrief en in ditzelfde verband genoemd wordt, dat is namelijk het heiligdom van de tabernakel, daar moet ik het morgen weer over hebben. Daar was ook een binnenste heiligdom, waar alleen de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen kon gaan en leven. En dat hij kon alleen naar binnen gaan op de voorgeschreven wijze. En de zaak is dat in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd, wat uitgebreider dan ik het nu doe, dat onze hoge priester is binnengegaan in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf, een heiligdom wat niet met handen gemaakt is. En hij is daar voor ons om verzoening te doen voor de zonden des volks. Hij is daar binnen en hij leeft. En om die reden worden de gelovigen opgewekt om achter hem aan eveneens dat heiligdom, dat binnenste heiligdom te betreden, omdat men dan ook zal leven. Die gedachtegang is het. En wat Esther hier doet, namelijk het naderen, of waar ze het nu over heeft, want ze heeft het er alleen over over, het naderen tot de koning in het binnenste heiligdom is in feite hetzelfde als dat de gelovige ingaat op een verse levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En het was geciteerd uit Hebreeën 10. Diezelfde gedachtegang is dat. Maar men kan daar alleen in als men geroepen is. En als ooit een ander die niet geroepen is in zou gaan langs die weg, dat wil zeggen de hemel in zou gaan, zou het onvermijdelijk zijn dood tot gevolg hebben. In de toekomst zal het ook gebeuren dat mensen die niet geroepen zijn zullen verschijnen voor de troon van God. En ze zullen sterven uiteraard. In dat verband wordt er gesproken over de tweede dood in Openbaring. Maar men kan niet God zien, men kan niet voor het aangezicht van God verschijnen en leven, behalve als men geroepen is, zegt Esther. Nou, dat is het ook. Behalve als men geroepen is. Pas je daartoe op onze dagen, is het heel simpel. Wij leren uit de schrift dat elke gelovige geroepen is om te verschijnen voor die troon. Het is alleen zo jammer dat er zoveel gelovigen niet bereid zijn te verschijnen voor die troon en het ook helemaal niet willen. Men wil niet ingaan op die weg. Esther aarzelt trouwens ook. Ze zegt, het is me veel te gevaarlijk. Ja, dat staat hier. Ze zegt dat al wie tot de koning ingaat in de binnenste voor of die niet geroepen is, hij zijn man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men dode, tenzij dat de koning de gouden scepter hem toereiken, opdat hij levend blijven. Zodat men alsnog geroepen wordt, zal ik dan maar zeggen. Dat is zo aardig, want die scepter die is ook al zo dubbelzinnig. Ik moet het nou eenmaal verklaren, dus ik moet het wel uitleggen. Maar ik geloof dat ik het al eens gezegd heb. Een scepter is een roede, oftewel een stam. Kortom, het is een beeld van opstanding, maar van nieuw leven. Van nieuw leven wat wordt voortgebracht. En vandaar dat de scepter iets te maken heeft met heerschappij. Dus het embleem van de koning. Het spreekt namelijk over de eeuwige macht van de koning. Geen enkele koning heeft dat, behalve uiteraard onze Heer Jezus Christus. En daarom spreekt een scepter over de opstanding van Christus. Ja, anderen zien er een heidensvallen symbool in. Zo kun je het ook uitleggen, maar ik zie het wat positiever. Een scepter is een beeld van de opstanding van Christus. Dus een nieuwe leven wat wel wordt voortgebracht. Wat wel vruchtbaar is, enzovoorts. Dus als de koning die scepter toereikt, is dat een beeld van dat men eeuwig leven ontvangt of ontvangen heeft. En dan blijft hij leven. Het staat er ook, hè? Tenzij dat de koning de gouden scepter aan toereiken, opdat hij levend blijven. Nou, goud is een beeld van eeuwigheid en zelfs van priesterschap. Maar goed, van eeuwigheid. De scepter spreekt daarvan. En bovendien staat er gewoon achter, opdat hij levend blijven. We mogen aannemen dat het in hoogste instantie spreekt over eeuwig leven uiteraard. En zegt Esther, dat kan dus eigenlijk niet. Het risico is haar te groot. Ze weet het niet zeker of ze dat nou wel doen kan. Of ze dit risico wel kan nemen om tot God te naderen. Uiteindelijk is het zo, als een zondaar tot God nadert, dan moet hij zich realiseren dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levende God. Dat is niet zo simpel. Er zijn zelfs mensen die claimen gelovigen te zijn, die absoluut weigeren om zo tot God te gaan. Ze geloven wel dat hij bestaat, ze geloven dat hij er is. Ze geloven ook dat hij de scepter kan aanreiken en de mens leven geven. Ze twijfelen er alleen aan of hij dat ook inderdaad zal doen. En dus gaat men zekerheidshalve maar niet binnen. Ja, dat is de gedachtegang, mijn vroom gedachte. Men zegt, ja, maar het kan nou eenmaal niet. Men kan daar niet binnen gaan en leven. Ja, dat is de redenering van de oude mens. Dat is de redenering uit de zienlijke wereld. Volgens de wetmatigheden van deze oude schepping, deze wereld in ballingschap waarin God zich verbergt, is het zo dat men niet voor het aangezicht van God kan verschijnen en leven. Dat is ook eigenlijk zo. Alleen het leven wat men verliest is het leven van de oude mens. Maar men krijgt het leven van een nieuwe mens, van de opgewekte Christus, namelijk voor terug. Dus het blijft gewoon waar dat wie zo voor God verschijnt ook inderdaad zijn leven verliest. Maar je ontvangt er een beter leven voor terug. Dat is een kwestie van geloof. Nou, deze Esther aarzelt dus en zegt bovendien in dat verband in vers 11... ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. Zoals gezegd, deze 30 dagen zijn dan de 30 dagen van de afgelopen periode, de afgelopen maandperiode dus van deze vrouw. Maar bovendien is het zo dat rekenen we 30 dagen terug, komen precies weer uit op de 13e van de 12e maand... in het 12e jaar van Ahasveros. Kortom, de dag van het werpen van dat lot en zo, weet u nog? Dat was een beetje vooruitgrijpen dat we het erover gehad hebben. Maar op de 13e van de 12e maand van het 13e jaar zouden de Joden moeten uitgeroeid worden. Kennelijk omdat op de 13e dag van de 12e maand in het 12e jaar het lot dat bepaald heeft. Hetgeen betekent dat de laatste keer dat Esther bij de koning geweest is, of bij de koning geroepen werd, waarvoor zal ik u wel niet hoeven uitleggen, dat is dus geweest op die dag dat dat lot geworpen werd over het Jodendom. Ja, wat een toeval, hè? Het toeval werd geworpen en toevallig op die dag dat bepaald werd van dit is de dag waarop het Jodendom zou moeten worden uitgeroeid worden, op diezelfde dag was Esther bij de koning. En ik neem dan maar aan dat ze sindsdien ongesteld werd. Dat kan heel goed, hoef ik ook verder niet uit te leggen, hoop ik. Maar dat is kennelijk de conclusie die je moet trekken. Dat het sindsdien, dat ze ongesteld werd, ja, niet een maand lang uiteraard, daar gaat het niet om, maar bij die gelegenheid en vanaf die gelegenheid 30 maanden later is het dat die wet haar bekendgemaakt wordt via Mordechai enzovoort. En het is weer zover, ze wordt weer ongesteld. Dus een hele periode is ze niet bij de koning geweest. En dan zeggen wij, ze is zo lang al niet geweest en nou is ze bang van dat ze helemaal niet meer welkom is. En dat kan wel zijn, dat zal ook wel zo wezen, maar er zit natuurlijk nog veel meer achter. Die hele kwestie van die cycli, van die coïncidenties, zo heet dat, hè, van die toevallige samenlopen van omstandigheden, die zit daarachter. De vorige keer dat er was met het lot geworpen en zouden de Joden uitgeroeid worden, dat is toen bepaald. En nu is de maand later en nu wordt ze gevraagd om weer naar de koning te gaan, nou om de redding van het volk eventueel tot stand te brengen. En ik kan de aarzeling best wel begrijpen. En we zijn dus hier nog steeds dan op de 13e van de eerste maand. Van het 13e jaar van Ahasveros. Nou, gaan we verder. Vers 12. Zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Dat wil zeggen, de onvruchtbare Esther op dit moment. Esther die onderhevig is aan de krachten van de ontwikkeling. Dat is het op dit moment. Laat weten dat ze het niet ziet zitten. Ik kan me dat zo van een vrouw in die omstandigheden toch wel aardig voorstellen. Dat ze zegt, nou ziet het niet zitten. He? Dus niet het geschiktste moment om er wat te vragen. En ze weigert dan in principe ook eigenlijk te gaan. Ja, zo zit het, hè. Nou, en dan staat er. Zo zei de Mordechai dat men Esther wederom zeggen zou. Dat men haar terug zeggen zou. Beeld u niet in. In uw ziel, in uzelf betekent dat gewoon, hè? Beeld u niet in dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de Joden. Mordechai zegt, je bent ook een Jood. En die wet is tegen alle Joden, dus beeld je nou maar niet in dat je zult ontkomen. Bovendien, er was al eens een koningin aan de kant gezet, Vashti. En waarom zou deze Joodse koningin nou niet ook aan de kant gezet worden? Mordechai zegt, beeld je niet in dat je zult ontkomen. Het gaat niet alleen om al die Joden, het gaat niet om je volk, het gaat om jezelf ook. Je bent erbij betrokken, je maakt daar deel van uit, je bent geëngageerd, heet dat tegenwoordig. Hè? En dan staat er, want indien gij enigszins zwijgen zult deze tijd. Indien gij enigszins, in zekere zin wil dat zeggen, hè. Indien gij in zekere zin, in zeker opzicht zwijgen zult, nu, in deze tijd. Met andere woorden, Mordechai verwacht van Esther dat ze de volle waarheid spreekt. Niet een deel van de waarheid, niet een deel tegemoet komt, maar inderdaad volledig spreekt. Niet enigszins zwijgt, maar alleszins spreekt. Want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Den Joden staat er, dat betekent dus, zo zal voor de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Dat woord verkwikking, zowel als verlossing trouwens, maar het woord verkwikking wordt met name ook genoemd in Handelingen 4. Op de tijden van verkwikking, verkoeling is het daar vertaald trouwens, zou de komen van het aangezicht des Heren, hij zenden zal Jezus. Die verkwikking of verkoeling, dat heeft te maken met dat de toorn afgewend wordt, vandaar dat het een verkoeling is. En het is een verkwikking in de zin van dat het weer een levend worden is. Dat woord kwik hangt samen met het Engelse woord quick. En het spreekt over leven. Over levend zijn of levend worden. Quickening hebben Engelsen het over. Levend worden, verlevendigd worden. Er zal leven, namelijk verlossing komen voor de Joden. Maar wij weten dat verlossing en verkwikking zou komen van het aangezicht des Heren, namelijk van de Messias. Later in het Nieuwe Testament, dat is ook wat er gepredikt wordt. En wat Mordechai, die een beeld is van de Messias, zegt, is dat zo gij enigszins zwijgen zult, nu, op dit moment, bij deze gelegenheid, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Het is merkwaardig dat hij eigenlijk het argument verzwakt. Eigenlijk zegt hij nu, als ik nou niet verder lees, dan heeft hij eigenlijk gezegd, och, laat maar zitten, als jij het niet doet, dan doet een ander het wel. Hè? En dan zou je zeggen, dat zouden wij uit concluderen, oh, het hoeft niet, gelukkig, zo hoeft niet. Nee, deze woorden worden juist gebruikt om haar aan te moedigen om het wel te doen. Opdat ze haar kans niet zou laten voorbij gaan. De zaak is namelijk dat hij zegt deze woorden tegen Esther, opdat niet via een ander, maar juist door haar verkwikking of verlossing voor het volk tot stand zou komen. Wel, dat is een helder rol die haar ten deel valt. Dan kun je wel zeggen, ik zit niet zitten of ik ben er bang voor, maar zo'n kans krijg je niet zo vaak om zo'n helder rol te spelen. Om je hele volk te redden, als je die kans krijgt om je hele volk te redden, dat is nogal wat. Hè? Nou ja, ik weet niet of het de moeite waard is ons volk te redden, maar in ieder geval voor de eeuwigheid is dat in ieder geval wel de moeite waard, bedoel ik maar. Hè? Dat is wat Esther hier gezegd wordt. Denk erom, als jij dit doet, doet het een ander. Dus begrijp nou goed hoe belangrijk het is dat je het doet. Dit is de kans die je hebt. En bovendien staat er dan achter. Maar gij in uw vaders huis zult omkomen. Met andere woorden, het Joodse volk zal verlost worden. Zal verkwikking ontvangen, zal verlost worden. Het zal niet uitgeroeid worden. Daarvan was Mordechai overtuigd. Per slotverrekening kende hij kennelijk de profetieën. En hij wist dat het Jodendom niet uitgeroeid kon worden, omdat het in strijd zou zijn met de profetieën. Maar, zegt hij, dat neemt niet weg dat jij in je vaders huis wel degelijk uitgeroeid zullen worden. Als je nu je kans laat voorbijgaan, dan ga je er in ieder geval zelf aan ten gronde. En dat kan natuurlijk, hè. Ook als niet het hele Joodse volk uitgeroeid wordt, kan het nog wel inhouden dat bijvoorbeeld 6 miljoen Joden worden uitgeroeid. Ja. Bij die 6 miljoen zou in dit geval dan toch in ieder geval Esther wel horen. Nou, dus je zegt, meen maar niet dat je ontkomen zult. Het volk zal niet uitgeroeid worden, maar we praten nou ook over je eigen leven, zegt hij. En bovendien, je hebt een bijzondere kans gekregen. Want, zegt hij, en wie weet, want we zitten hier in het boek Esther, dus we weten niks zeker. Ik bedoel zo, het gebeurt hier in het verborgene. Er staat, wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. En het leuke vind ik altijd als ik zo'n vers lees, dat men dat in die formulering zo uitdrukkelijk de Heer niet aanwezig is. Wie weet, ja, wie weet het. Niemand kennelijk. Wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Ze is tot het koninkrijk geraakt. Ze is daar terechtgekomen. Wij zouden nog altijd zeggen, wie weet of je niet juist daarom daar geplaatst bent. En dan had ik gevraagd, door wie dan wel? Dan had je kunnen zeggen, de Heer natuurlijk. Maar zelfs dat, zo staat het er niet. Zelfs dat wordt weggereden niet. Ze is daar geraakt. Want dit is het boek over Purim, over het Poer, over het Lot. We kennen maar een halve wereld van 127 gewesten. En men geraakt dus ergens. Dat daar een leiding is vanuit de andere 127, zal ik dan maar zeggen, dat komt niet aan de orde. En dus wordt het gezegd, het is toeval misschien, maar misschien heeft het toeval het zo gewild. Want het toeval schijnt ook een wil te hebben tegenwoordig, hè? Ja, je ziet, je komt er nooit uit. Je mist altijd die andere kant. Dat is het aardige van dit vers, je mist die andere kant. Wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zit. Dat is duidelijk wat Mordechai zegt. Hij zegt, misschien zit je er wel juist om je volk te redden. Misschien is het bij daartoe juist bestemd. En als dat zo is, dan betekent het helemaal dat ze dit nu zal moeten doen. Want als ze speciaal daarom daar terecht gekomen. Misschien is het bij daartoe juist bestemd. En als dat zo is, dan betekent het helemaal dat ze dit nu zal moeten doen. Want als ze speciaal daarom daar terecht gekomen is en ze doet het niet, zal ze dus van die positie verdreven worden. Dat is duidelijk. En ongetwijfeld gezien de omstandigheden zal die verdrijving daar vandaan gebeuren door de dood. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Nou, dan komen we in vers 15... daar staat, toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drink niet in 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Ze zal iets doen wat in strijd is met de wet. De natuurwetten, heb ik de neiging te zeggen. De wetten van Mede en Perzen. En dan zegt ze, nou, loopt het fout af, want ze laat het maar weer over aan toeval. Ze zegt niet, zo waarlijk helpen mij God almachtig of iets dergelijks. Ze zegt, wanneer ik kom. We zullen wel zien hoe het gaat. Wat eigenaardig is, dat moet ik toch eerst nog even zeggen, op grond van deze verzen. Aan Esther wordt gevraagd, misschien zit je daar wel, wie zal het zeggen, maar misschien ben je daar wel juist om dat volk te redden. En bovendien, zij is lid van dat volk, het gaat mede om haar eigen redding. Nu is het zo, dat ik heb steeds van Esther gezegd, Esther staat voor de gelovigen. Ik heb het expres wat algemeen gehouden, omdat het alleen maar ingecompliceerd wordt als ik het ga uitsplitsen. Maar ik wil het nu toch even doen. Die Esther is namelijk een beeld van de gelovigen uit Israël. Ze is een Jodin. Dus ze is in ieder geval ook een beeld van de Joodse gelovigen. Ja, en over die andere Joden daarbuiten wordt niet gesproken. Ja, het zijn Joden, maar verder niks. Het is gewoon het Joodse volk. Ze zijn niet betrokken bij de heerschappij. Ze zijn onder de andere volken. Ze zijn in deze 127 gewesten verstrooid. Ze zijn in ballingschap. Zie? En toch gaat het om hen. En nou blijkt dat het lot van deze, laten we zeggen, ongelovige Joden, om het dan zo te zeggen, ik bedoel het nou typologisch, dat het lot van die ongelovige Joden mede bepaald wordt door de gelovige Joden. Ja, het is niet zo moeilijk te begrijpen. Want de zaak is dat hele volk er eigenlijk alleen maar is vanwege die gelovigen die eronder zijn. Waarom bestaat er het Israëlitische volk? Waarom bestaat dat Joodse volk? Waarom heeft God dat gemaakt? Eenvoudig, opdat daaruit enigen, ja, veel of weinig weet ik niet, maar opdat daaruit enigen behouden zouden worden. Ja, niet allemaal, want er staat op voorhand vast dat ze niet allemaal behouden worden. Maar het gaat erom dat enkele eruit wel behouden zouden worden. Kortom, het bestaan van het volk, hoe moet ik zeggen, ik zou het anders zeggen, het volk bestaat terwille van de gelovigen die daarin gevonden zullen worden. En die gelovigen zijn dan prompt die geroepenen. Laat ik het zo zeggen, de ongelovige Joodse natie bestond in de dagen van de Heer Jezus. Waarom? Ja, begrijp me nou goed. In 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem ingenomen vanwege het ongeloof van de Joodse natie. En in 598 werden ze in ballingschap weggevoerd. En in 587 werd Jeruzalem ingenomen, de tempel verbrand enzovoorts. En het volk is daarna niet als volk tot bekering gekomen. Waarom is het dan wel teruggekeerd uit ballingschap? Waarom is Jeruzalem dan herbouwd enzovoorts? Waarom is dat gebeurd? Omdat het zo'n vroom volk was? Wel nee, want dat was niet zo. Ja, een deel eruit wel. Nou, daar gaat het om. Het gaat om dat deel. En terwille van dat deel, terwille van die minderheid van gelovigen, werd het hele volk hersteld. Niet allen hebben daar gebruik van gemaakt, daar gaat het niet om. Maar ze konden wel daar gebruik van maken. Maar die Joodse natie is nieuw opgericht terwille van de gelovigen, terwille van enkelingen. Bovendien gaat het verhaal nog verder, want diezelfde Joodse natie is hersteld niet eens om die enkelingen gelovigen, want die hadden ook onder de heidenen kunnen blijven, maar ze is hersteld opdat uit die Joodse natie, in overeenstemming met Gods beloften, in overeenstemming met de profetie dus, uit de Joodse natie de Messias geboren zou worden. Dus het ging niet om de natie als zodanig, het ging om die enkeling. En terwille van die enkeling was het de hele natie, was het hele volk. Nou, dat is een belangrijke waarheid, want het betekent dus dat het Joodse volk er is opdat enkel uit hen behouden zou worden. En het gaat ook ten behoeve van die enkelen, opdat het overblijfsel uiteindelijk behouden zou worden, zo staat het er dan ook. Maar dat is, dit is realiteit natuurlijk, zo gebeurt het. Maar bovendien gebeurt het zo omdat het een beeld is van een veel bredere waarheid. Want zoals eerder gezegd, het Joodse volk is eigenlijk ook in de bredere zin een type van de hele wereld, van de hele mensheid. Het is heel gemakkelijk, als je de mensheid namelijk versmalt, dus het beperkter gaat zien, kom je terecht bij één volk. En als je het ene volk nog verder versmalt, kom je terecht bij één stam. Dus die ene stam nog verder nog smal neemt, kom je weer uit bij een familie, die van David namelijk. En neem je nog smaller, kom je alleen uit bij de Heer Jezus. En die is dan ook de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. En bij Adam heb je weer de hele mensheid te pakken. Dus hoe smaller je het neemt, hoe dichter je bij de Heer komt. En hoe breder, hoe algemener het wordt. Maar de algemene waarheid is deze, dat deze hele wereld, zoals wij hem kennen, laten we zeggen, die wereld van die ballingschap, die halfverzienlijke wereld, waarin de dood werkt. En waarin de mens omkomt, zoals de Jood omkomt in de ballingschap, zo komt de mens om in deze wereld in het algemeen. Waarom is die wereld er eigenlijk? Hetzelfde antwoord. Hetzelfde antwoord. Opdat enige uit hen behouden zouden worden. Waarom schiep God Adam? Waarom schiep God eigenlijk daarmee de hele mensheid? Wel, opdat één uit hen zou beantwoorden aan zijn doel. En van al die miljoenen, misschien miljarden mensen in de loop der eeuwen, ik weet niet of het zoveel werkelijk waren, maar van al die miljoenen, zullen we dan maar zeggen, is er maar één die aan Gods eis voldeed. En om die één ging het. De Heer zegt dat Adam en Eva gaat heen, vermenigvuldigt u enzovoorts. Maar één uit die hele veelheid beantwoordt aan Gods doel. En het is dan de Heer Jezus. Passen we het iets breder toe, zeggen we, zijn maar enkelingen uit die veelheid die ooit tot hem gekomen zijn. Of zoals Johannes 1 het zegt, hij is gekomen in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar er was een minderheid die dat wel gedaan heeft. Nou, terwille van die minderheid bestaat deze wereld. Want zo is het. God heeft deze wereld ingericht, Genesis 1, God heeft deze wereld ingericht, gereed gemaakt ter bewoning, heeft de mens erop gezet, opdat daaruit enigen behouden zouden worden. En die enige die behouden worden, die enige die tot geloof komen, zijn de reden waarom de rest van de wereld bestaat. En het is goed dat te beseffen, dat wij die weliswaar als gelovigen eigenlijk vervolgd worden in de wereld, dat wij de reden zijn waarom die wereld sowieso bestaat. Waarom, wordt aan Petrus gevraagd door spotters, waarom oordeelt God deze wereld dan niet, als die wereld zo te veroordelen is eigenlijk? De wereld is te veroordelen. Ik heb pas naar de eeuw gekeken, heb ik het weer gehoord. De wereld is te veroordelen. He? Waarom doet God dat dan niet? Nou, zegt Petrus, dit is dus een vraag die van spotters komt, zegt hij in de eerste plaats. Maar vervolgens zegt hij, God doet dat wel in de toekomst, maar hij verbergt zich nu nog. Maar in de toekomst doet hij het wel, maar God vertraagt die dingen niet. Maar God is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan. Dat wil zeggen, God oordeelt de wereld niet terwille van die enkeling, terwille van die gelovigen namelijk. God oordeelt de wereld niet omdat er in deze wereld zich gelovigen bevinden. En bovendien omdat uit deze wereld nog steeds gelovigen getrokken worden. Ze worden er namelijk nog steeds gevonden. Nou, daar gaat het om. En dat Jodendom hier blijft bestaan dankzij Esther. En de verantwoordelijkheid daarvoor wordt ook op Esther's schouders gelegd. Zie? En zo is het met de gelovigen door de eeuwen heen. Onder wat voor omstandigheden. Ook of we dat nou beperken tot Israël en de gelovigen uit Israël. Of tot alle volkeren en de gelovigen uit die volkeren. Het verhaal blijft dat die volkeren er slechts zijn ter wille van de gelovigen. Ja. Precies zo heeft God Israël in stand gehouden, om het er heel smal te nemen. God heeft Israël als natie in stand gehouden, omdat daaruit toch in ieder geval de Messias zou moeten voortkomen. Zo had hij dat beloofd en zo zou het dan ook moeten gebeuren. En terwille van de een wordt het volk als het ware gered. Gered in de zin van dat het blijft bestaan. En daar gaat het hier ook om. Dus het is een eigenaardige waarheid dat, daar moet ik nou toch maar eens even op terugkomen, dat Abraham, aan wie de belofte gedaan werd omtrent de Messias en omtrent iemand die de wereld zou regeren, want Abraham zou een erfgenaam der wereld zijn, staat er, en dus zijn zaad zou een erfgenaam der wereld zijn, en die erfgenaam is uiteraard Christus. Wel, Abraham, aan wie die belofte over heerschappij over de hele wereld gedaan werd, Abraham tot wie gezegd werd, of wiens naam betekent dat hij vader is van vele volkeren, eigenlijk van alle dus, van deze Abraham wordt in de schrift geleerd dat hij had twee zonen. Ja, hij had er maar één hoeven hebben natuurlijk. En dan krijg je het oude verhaal, Abraham was onvruchtbaar, Sarah was onvruchtbaar, die 127 jaar werd, was dat, hè. Waren onvruchtbaar. Van Sarah staat trouwens uitdrukkelijk, ik haal het nu maar aan, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Maar dat betekent dat ze helemaal nooit meer vruchtbaar was. Was een gedane zaak, goed. Maar God geeft toch leven. Het staat duidelijk in het Nieuwe Testament, ook met uitdrukkelijk, dat Abraham zowel als Sarah al verstorven waren. En toen brachten ze toch leven voor. Dan zeggen we, ja, Isaac. Nee, dat bedoel ik niet. Ja, ik bedoel, ja, Ismaël. Want de geboorte van Ismaël is net zo goed een wonder van God als de geboorte van Isaac. Ja, anders klopt het argument niet. Ze waren beide verstorven. Ze lachten om, we kunnen geen zonen meer krijgen, we kunnen geen kinderen krijgen. Dat is nou wel gebeurd. En toen kregen ze Ismaël. Dus het is een wonder van God dat Ismaël geboren werd. En toch zegt God, ja, die is uit het vlees geboren. Dat is niet wie ik op het oog had. Die heb ik niet bedoeld. God had niet Ismaël bedoeld. God had Isaac bedoeld. Maar zo staat het er ook, hè. Ismaël was uit het vlees geboren en God had hem dus niet op het oog gehad. God had Isaac uitverkoren. God zei, ja, dat kan wel zijn, het kan wel een wonder van mij zijn, allemaal tot je dienst, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel Isaac. En Isaac erft het eerst geboorterecht ten koste van Ismaël, die uitgedreven wordt, en toch zegent God Ismaël. Ook Ismaël gaat een weg door de woestijn met zijn moeder. Waar geen water is en zo, waar ze zitten. Ze zeggen, kom. Dat staat er niet bij, maar daar komt het wel op neer. En dan verschijnt de Heer aan Hagar en Ismaël enzovoort. En die zegt, die opent haar ogen en zegt, kijk, dat is water. Toch water in de woestijn, net als Israël later. Zie? En ook van Ismaël wordt gezegd dat hij gezegend wordt, omdat hij een zoon van Abraham is. Ja. Terwille van Abraham wordt Ismaël gezegend. Nou, hetzelfde verhaal komen we weer een keer tegen bij Isaac, die twee zonen krijgt. Esau en Jacob, en zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk in Romeinen 9, het ging niet om Esau, het ging om Jacob. God had Jacob verkoren, niet Esau. Maar nadat Jacob op eigen initiatief en door zijn eigen ontwikkeling en krachten toch het eerstgeboorterecht had ontvangen, blijkt het toch nog, zegt, komt Esau bij Isaac en zegt, oh, nou is er voor mij geen zegen over. En dan zegt Isaac, jawel, is er voor jou ook een. En als je die beide zegeningen naast elkaar legt, zal blijken dat het verschil bepaald niet groot is. Tussen Ismaël en Isaac niet, tussen Esau en Jacob ook niet. In feite krijgen ze nog dezelfde zegen mee ook. Met dit verschil, dat de zegen met betrekking tot een nieuwe schepping slechts gaat via Isaac en Jacob. Maar dat de zegen in verband met de gewone geziendelijke dingen hier op aarde, die zegen die loopt gewoon via Ismaël en Esau. Als wij als gelovigen dus een beroep willen doen op God, die ons, waarvan we vinden dat hij ons moet zegenen, met elke aardse zegening, elke stoffelijke zegening hier op aarde, dan moeten we niet een beroep doen op Abraham, maar dan moeten we een beroep doen op Ismaël. En op Esau, en op Amalek, en op Agag, en op Haman. Dat is het rijtje. Maar waar het gaat om de zegeningen met betrekking tot een nieuwe schepping, wordt de andere lijn gevolgd. Maar beide lijnen zijn er. Maar Ismaël is een beeld van het natuurlijke Joodse volk. Het staat er ook bij, het staat in Galaten 4 immers. Ismaël is een beeld van het Israël wat nu is, het natuurlijke volk. Het wordt gezegend. Waarom? Het is niet de vervulling van de belofte, maar het wordt wel gezegend. Maar het is er vanwege de zegening die voor Isaac bestemd was. Ze worden beide gezegend in diezelfde Abraham. Aan Abraham wordt een zegening beloofd en die gaat naar Isaac en Ismaël. Maar de zegening van Ismaël is afhankelijk van die bij Isaac terechtgekomen is. En daar gaat het om. En zo is het met deze wereld. Als deze wereld gezegend wordt, is het vanwege de gelovigen die daarin zijn. Als de oude mens gezegend wordt, dan is het ter wille van de nieuwe mens die daarin is. Ik zeg nu dus wat anders. Nee, neem een andere toepassing. Ik zeg eerst, als de wereld, laten we zeggen, als Nederland door de Heer gezegend wordt, dan is dat niet omdat er zulke aardige mensen zijn in Holland, maar dan is dat omdat daar gelovigen zijn, anders niet. Dat geloof ik echt. Ja. En toen nam ik een tweede voorbeeld. Als wij als gelovigen, naar wat onze oude mens betreft, hier op aarde, in de stoffelijke dingen gezegend worden, is dat echt alleen omdat we gelovigen zijn. En anders niet. Niet omdat we zulke aardige mensen zijn. Nou, dat beeld wordt hier naar voren gebracht. En de zaak is dan ook dat de wereld feitelijk bestaat en daarom dus afhankelijk is van de gelovigen die daarin zijn. En als straks in de toekomst het oordeel komt over deze wereld, komt het ook over een wereld waarin op een zeker moment helemaal geen gelovigen zijn. Want zo'n moment doet zich voor. Dat is een moment van de opname van de gemeente. Het is tegelijkertijd het begin van het ingrijpen van God. God neemt de gelovigen weg. En dan begint het oordeel. Waarin dan wel weer gelovigen op aarde verschijnen, dat weet ik ook wel. Maar het gaat om het principe, hè. Nou, dus wat we moeten vasthouden is dat het Jodendom helemaal geen verdiensten heeft in het verhaal en toch gered moet worden, gezegend wordt. Waarom? Wel ter wille van Esther. Vanwege de gunst die Esther ontvangen heeft aan het hof van Ahasveros. En het blijkt ook dat als Esther tussen beiden treedt, dat dan de natuurwetten ook ineens niet meer opgaan. Dat er dan andere dingen gebeuren. Dat in plaats van dat ze gedood zou worden, dat ze wel degelijk het leven ontvangt en dat de scepter haar wordt toegereikt. En ze roeren de spits van de scepter aan, staat het. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. In vers 16, vers 15 eigenlijk, daar staat, toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij en eet of drink niet in 3 dagen... Nacht nog dag, ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten en al zo zal ik tot de koning ingaan. Het welk niet naar de wet is, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen en hij deed er alles wat Esther aan hem geboden had. En dat betekent dus dat er een vasten wordt afgeroepen onder de Joden voor 3 dagen. Dat is tenminste de bedoeling, dat men 3 dagen lang zal vasten. Nou, als ik het nou simpel neem, dan neem ik maar aan dat deze dag inmiddels is al zoveel gebeurd. Daarop wordt vast niet meer gevast.
Dus men zal vast wel vasten op de volgende dag, zo zit het eigenlijk. Hè? Dat wil zeggen, 3 dagen vasten, dat wordt dan de 14e Nisan. De 15e Nisan en de 16e Nisan. Want we zitten in de maand Nisan, de eerste maand van het jaar. Op de 13e speelden zich deze dingen af. De 13e werd genoemd aan het eind van hoofdstuk 3. De dag waarop dat decreet zwart op wit werd gesteld en bekendgemaakt. En dan ook bekend aan Mordechai en vervolgens aan Esther. En Esther zegt dan, laten we 3 dagen vasten en daarna zal ik naar de koning gaan. Die 3 dagen zijn dan de 14e, de 15e en de 16e van de eerste maand. De 14e, 15e, 16e Nisan. Dat is eigenaardig, want dat zijn precies de eerste 3 dagen van ongezuurde broden in het Jodendom. De verwijzing is eigenlijk naar Exodus 12. Ja, laat ik daar maar even naartoe gaan. Exodus 12. In de geschiedenis van de uittocht uit Egypte namelijk. Daar staat in vers 3 van Exodus 12. Spreekt tot de ganse vergadering van Israël zeggende. Aan de 10e deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen. Een lam voor hun huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, het manneke, 1 jaar oud. Weet u hoe groot zo'n beest is? Een lam van 1 jaar oud? Dat is gewoon een volwassen schaap. Ja. Ja, ik zeg het erbij, sommigen denken, dat heb ik gemerkt. Men denkt altijd aan zo'n klein lammetje, maar 1 jaar oud is een volwassen schaap hoor. Vergis u maar niet. Ik denk dat u het verschil niet kunt zien tussen een 1-jarige schaap en een 2-jarige. Nou, ik niet in elk geval. Dan misschien kunt u het allemaal wel. Goed. Maar van de schapen of van de geitenbok zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten. Tussen de avond, zouden wij in het Nederlands zeggen, min of meer. En er staat er dan tussen 2 avonden. Dat wil zeggen tussen de vooravond en de naavond. Zo betekent dat de vooravond is gewoon de middag. Wij doen zoiets ook tussen de middag. Dat betekent tussen de voormiddag en de namiddag. Dan zeggen wij dus tussen de middag. Hoewel het strikt genomen tussen beide middagen is. En hier heet het tussen beide avonden. Dan is dan dus omstreeks zonsondergang. Dat is heel gemakkelijk. Er is niks bijzonders aan. Men doet er heel moeilijk over soms. Maar is niet nodig. Maar het gaat erom dat dit gebeurt aan de avond van de 14e. En dan staat er. Even kijken. Dat staat er hier niet precies bij. Maar er staat er in vers 14. Dat is een omstreden vers. Maar er staat in vers 14. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En dan zou er eigenlijk een punt moeten staan. En dan staat er verder. En gij zult den Heren feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Namelijk 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedezende eet van de eerste dag af tot op de 7e dag. Diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. De zaak is dat in vers 18 dan staat, in de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand in de avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdeeg meer in huizen gevonden worden. Vanaf de 14e Nisan wordt ongezuurd brood gegeten. De eerste keer dat dat gebeurt, is het samen met het eten van het paaslam. Op de avond van de 14e Nisan. De 14e van wat hier de eerste maand is. Wel, zuurdeesem, heel gemakkelijk nu, heel gemakkelijk uit te leggen. Zuurdeesem is de uitbeelding van die ontwikkelingskrachten van de wereld. Zuurdeesem is dat wat doet groeien. Dat wat het deeg doet rijzen, waardoor het wel groter wordt, maar niet zwaarder. Het wordt dus holler. Zie? Het ontwikkelt zich, zo noemen wij dat ook, het ontwikkelt zich, het deeg rijst. Maar het wordt niet groter, niet werkelijk. De omvang neemt toe, maar het soort gewicht, pardon, de volumieke massa, neemt af. He, dat is het verhaal. En zuurdecem is dus de uitbeelding van de krachten die in de wereld werken. Zuurdecem is eigenlijk de verborgen ongerechtigheid. Zuurdecem is dat wat verborgen wordt door een vrouw, notabene. Ja, waarom nou een vrouw? Matthäus 13. Zuurdecem wordt verborgen door een vrouw in 3 maten fijn meel. Tot al het deeg zuur wordt. Totdat het geheel doorzuurd is, staat er. Waarom door een vrouw? Wel eenvoudig, omdat de vrouw zelf de uitbeelding is van die ontwikkelingskrachten. Een zuurdecem is dat ook, dus vrouw en zuurdeeg horen bij elkaar. Heel eenvoudig, dat is alles. Nou, dat zuurdecem is dus de uitbeelding van de krachten die in de wereld werken. Dat alles maar groter en meer moet worden, dat kan deze wereld niet. En daarom, wat er gebeurt, is in werkelijkheid dat de zaak opgeblazen wordt. Dingen gaan schuimen. Schuim is trouwens een heel lelijk woord in de Bijbel, hoor. Schuim. Het lijkt heel groot, maar het is niks, hè. Haagse bluf, dat is ook zoiets, hè. Dat is een lepel vol en je hebt niks in je mond, hè. Dat heet Haagse bluf. Ja, je hebt ook Haagse autoradio's. Kent u die ook, Haagse autoradio's? Nee? Dat is alleen een antenne. Er is iemand die het weet. Kom je ook uit Den Haag, of niet? Oh. Ja.
Weet je wat dat een mooie vraag is met Haagse wapens?
Ja, ja.
Weet je
het wel?
Hoe
zeg
je
dat?
Hoog op de
poorten. Ja.
Kaal in de veer
en een groot brek. Ja, mooi. Nou ja, zullen voor de Hagenaars zo dit bandje kuisen? Nou goed. Maar dat is het, hè. Het wordt groter, maar er zit werkelijk niks in. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, maar uiteindelijk blijkt het niet meer te worden. Dat is dat zuurdecem. En dat zuurdecem moest uit het huis weggedaan worden, te beginnen met de 14e. In de praktijk is het zo dat men bij Israël, onder het Jodendom, het zuurdecem al uitzuivert, zekerheidshalve, op de 13e. En dan zijn we weer rond. Op de avond van de 13e wordt het zuurdecem uit de woningen gezuiverd, wordt weggedaan. Maar die 13e was die dag waar we net de hele tijd over spraken. Mordechai en Esther en Hatach en heen en weer. En wat zullen we nou doen? En dan zegt Esther, laten we 3 dagen vasten. Op de 13e zegt ze dat. Laten we 3 dagen vasten. Maar vasten is precies hetzelfde, typologisch althans, als het wegdoen van het zuurdecem. Namelijk, het is het wegdoen van de vleeselijke dingen. Wegdoen van de wetmatigheden, dingen die behoren bij deze oude wereld, die ontwikkelingskrachten. Dat wil zeggen, men eet niet. Althans, men eet geen vlees, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar men neemt alleen het hoogst nodige, maar in principe, eigenlijk officieel neemt men niks. Namelijk dat wat nodig is voor de ontwikkeling van de oude mens, dat laat men achterwege. En het wordt ook uitgedrukt in het zuurdecem. Zuurdecem is dat wat de ontwikkeling brengt, dus wordt zuurdecem weggedaan. En op de dagen, dus op de data waarop Israël de dagen van ongezuurde broden gaat houden, op diezelfde dagen zegt Esther, laten we gaan vasten. En dat betekent dat als ze daar geleefd hebben, de Joden, naar de ook nu nog bekende Joodse gebruiken, en ik mag dat wel aannemen, dan betekent dat gelijktijdig die maaltijden, het zuurdecem wordt uitgezuiverd, moet ik zeggen, het zuurdecem wordt weggedaan, maar men eet helemaal niet. Het wordt dus heel sterk overdreven. Daar komt het op neer. En wat er zo sterk wordt overdreven, is het wegdoen van de dingen van deze oude schepping. Daar komt het op neer. Zie. Ja. En op welke data is dat dan? Wel de data rond volle maan. Wanneer de maan zich ook keert. Wanneer het van volle maan weer afnemende maan wordt. Want de data zijn 14, 15 en 16. Laat ik zeggen 13, 14, 15 en 16. En dan eigenlijk nog 17. Want die speelt ook nog een rol. Nisan. Terwijl als alles ideaal is en precies gebeurt zoals het volgens de kalender eigenlijk zou moeten, dan betekent dat de maan op de kalender begint. De maand op de kalender begint bij een nieuwe maan. En dat betekent dat op de 14e dan wel 15e van de maand het volle maan is. En daar komt dus die ommekeer. Daar is de uiterste ontwikkeling bereikt en dan valt het af. Dan komt het terug. Dat is het moment van het ongesteld worden. Het is het moment van het uitzuiveren van het zuurdecem. Dat is een terugkeer. Een afwerpen van die ontwikkeling. Daar gaat het hier om. Dat is precies op dezelfde data. En nu is het zo dat hier in Exodus worden die dagen gemeten. Er staat 7 dagen zult gij geen zuurdesem eten. Zal geen zuurdesem in uw huizen gevonden worden. Want al, vers 19 van Exodus 12, want al wie het gedesemde eten zal dezelfde ziel, zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zei een vreemdeling of een ingeboren des lands. Het geeft niet wie het is, maar hij wordt uitgeroeid als hij zich te midden van Israël bevindt en zuurdesem, dus gedesemd, gezuurd brood, eet. Hij moest uitgeroeid worden. En dat is het verhaal wanneer men niet afziet, namelijk van de ontwikkeling van deze wereld, van de krachten en wetmatigheden van deze wereld, dan zal men zeker sterven. Want de ontwikkeling van deze wereld is uiteindelijk, laat ik het dan eens eenvoudig en zeer plastisch zeggen, de ontwikkeling van deze wereld is niks anders dan een opblazen. Het opblazen van schuim, van een zeepbel, of van mij met van een ballon, en dat gaat een poos goed. Maar het ding wordt zwakker en zwakker, en op een gegeven moment klapt het ding vanzelf uit elkaar. Nou, dat is wat met de oude mensen, ook met de oude schepping gebeurt. Hij blaast op. Maar dat gaat maar tot een bepaalde grens en dan is het gebeurd. Dat wie niet afziet van die krachten, wie dat opblazen bij wijze van spreken niet stopzet, wie dat niet uitzuivert, het zuurdesem, die zal zeker sterven. Dat is wat hier in Exodus 12 gezegd wordt. Maar eigenlijk staat er dat er een doodstraf is voor een ieder die gewoon brood eet. Dan zeg je, is dat nou niet een zware straf? Ja, kan wel zijn, maar typologisch werkt het nou eenmaal zo. Want vergis u nou niet, dat zuurdesem is gewoon niks anders dan bedorven deeg. Dus schrik nou maar niet, er zijn mensen die houden van bedorven kaas. Camembert, is dat het? Nee, ik weet niet, ik heb er geen verstand van. Nee, dat is weer anders, hè? Hè? Dan heb je van die kaas, die moet eerst compleet bedorven zijn, dan moeten de maden uitkruipen. Die worden er dan weliswaar uitgehaald, die eet je niet mee op. Maar, hè? Maar dat schijnt een goede kaas. Ik ben vergeten hoe dat spul heet. Hè? Maar, nou ja, ik zal het niet verder vertellen. Ik ben er nog eens kruidenier geweest namelijk, dus ik zal het niet verder vertellen. Maar het is wel zo. Het moet goed bedorven zijn, het moet enzovoorts. En dan heeft het pas de goede smaak, zegt men. En dus met dat deeg ook, dat gaat zuurdesem in. Dat is in feite gewoon de werking van het bederf. Het is bedorven deeg wat erin gaat. Deeg van 2 dagen oud, als ik het wel heb. Ik weet niet precies hoe. En ik denk dat het per land eigenlijk nog verschilt vanwege het klimaat. Maar in ieder geval, het moet bedorven zijn. En die gistende, die rijzende werking is gewoon het resultaat van dat het bedorven is. Zo eten wij regelmatig pannenkoeken. Maar alleen als de koffiemelk bedorven is. Hè? Ja, dat is zo. Want dan kan je goed pannenkoeken bij bakken. Zo zit het nou eenmaal, hè? Ja, dat is soms nodig. Wij vinden dat soms nodig en wij vinden dat lekker. Hè? En daarom moeten dingen bederven, zuur worden. Maar dat bederf brengt uiteindelijk gewoon de dood. Dat is het gewoon. Je kunt bewijzen, en dan bedoel ik het overdracht, dat je kunt wel gezuurd brood eten. Dat is allemaal tot je dienst, maar je eet voedsel wat in zichzelf bedorven is, feitelijk. En daarom, het bederf nemen wij tot ons. Het zal leiden ook tot ons eigen verderf. Ik zeg niet dat het schadelijk is om nog gezuurd brood te eten. Dat bedoel ik niet, maar ik bedoel het alleen overdrachtelijk. Dat is het. Men gaat vasten, kortom, men doet het zuurdesem uit het huis weg. En men doet het op het moment dat de maan vol is en weer af gaat nemen. Dat komt allemaal bij elkaar. En bovendien, terwijl Esther ongesteld is. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dat zijn allemaal precies dezelfde beelden. Dan heb ik er al 4 genoemd in de gauwigheid. Dus welke je ook neemt, dat betekent altijd weer hetzelfde. De Bijbel is zo onduidelijk niet, hoor. Nee, je komt langs al die wegen kom je bij dezelfde conclusie. Het gaat erom dat de wetten van die wereld in ballingschap feitelijk worden doorbroken. En meteen is het de gelegenheid om dan nog wat anders aan te halen, want ik heb hier toch Exodus voor me liggen. Ik heb net vers 1 en 2 niet genoemd, maar die doe ik nu wel, Exodus 12 vers 1 en 2. Daar staat: de Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd, dat betekent het eerste, het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Deze maand, de maand waarin men nu uittrok uit Egypte, hier in Exodus 12, zou voortaan niet het begin van het jaar zijn, want dat staat er niet. Maar het zou voortaan, deze maand zou voortaan de eerste maand zijn. En dan zegt u misschien in alle naïviteit van, ja, maar dat is het toch het begin van het jaar. En dan moet ik zeggen, nee. Want sinds Exodus 12 is het zo dat het Hebreeuwse nieuwjaar gevierd wordt op de eerste dag van de zevende maand. Ja, want het is dus verschoven. Ja. Deze maand namelijk, die vanaf dit moment de eerste maand wordt, dat wil zeggen het is maand nummer 1. Deze maand was hiervoor altijd de zevende maand. En vanaf de uittocht uit Egypte, die plaatsvond in de zevende maand, is deze zevende maand de eerste maand. Dus men begint overnieuw te tellen. Dus men had net geteld 1 tot en met 6, was nou in de zevende maand, maar nou begint men weer met 1. Dat wil zeggen, die telling van de maanden verschuift met een half jaar. Dus de zevende maand wordt eerste, de achtste wordt tweede, de negende wordt derde, enzovoort. Het verspringt. Deze maand was dus oorspronkelijk de zevende maand. De verlossing van Israël uit Egypte vindt dus plaats in de zevende maand. Ja, wat had u dan gedacht? Israël, verlost, gaat rust in, uitslavernij, gaat rust, dat moet in de zevende maand zijn. Terwijl dat was het ook. Maar vanaf dat moment begint er bij Israël een eigen jaartelling, een aparte jaartelling die zich onderscheidt van die van de wereld, en die begint in deze maand. En daarom heet dit voortaan de eerste maand, maand nummer 1. En die is te vergelijken met bij ons maart april. Dat hangt er vanaf, want het verschuift nog een beetje, maar dat is in ieder geval in het voorjaar. Terwijl Israël tot vandaag aan de dag in het najaar, namelijk een half jaar later pas, haar nieuw jaar viert en een andere kalender aan de muur hangt. Dat is echt waar. De kalender wordt verwisseld in september, oktober. Dat wil zeggen op de eerste van de zevende maand. Dan begint een ander jaarnummer. Maar de maanden beginnen te tellen met een half jaar verschil. Dat is heel lastig, maar het is nu eenmaal zo. En waarom zeg ik dit? Wel, omdat ik nog een paar bladzijden verder terug wil in de Bijbel. Namelijk naar Genesis, wat is het, 8? Ja, Genesis 8. Daar staat namelijk in Genesis 8, in het verhaal van de zondvloed, daar staat in vers 4, en de ark rustte in de zevende maand. Ja, wat had je dan gedacht, hè? Zevende maand, dus rust het ding. De ark was een goede Jood, zal ik maar zeggen. Hij rustte op de zevende. Hij rustte in de zevende maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. Hebt u dat? Op de 17e van de zevende maand. Maar wat hier de zevende maand is, wordt met ingang van Exodus 12 vers 2 de eerste maand. Kortom, deze maand waarop die ark vastliep op, of rustte op de bergen van Ararat, deze was dezelfde maand waarop men later uit Egypte trok. En wanneer trok men uit Egypte? Op welke datum? De hoeveelste van de maand bedoel ik. Wel, is heel eenvoudig. Op de avond van de 14e at men het paaslam. Op de 15e trok men uit het huis. En op de derde dag, dat is dan vervolgens 15, 16, 17, Bijbelse wijze van tellen, op de 17e van diezelfde maand trok men door de Schelfzee de woestijn in. En kwamen de Egyptenaren om in de Schelfzee. Dus op de 17e van deze maand trok men door de Schelfzee, overwon men de wateren van de Schelfzee en werd men daar doorheen behouden. Precies zoals op die precies dezelfde datum, de 17e van dezezelfde maand, toen nog de 7e, ooit de ark rustte op de bergen van Ararat. Dus het was exact op dezelfde datum dat deze geschiedenis zich herhaalt. Zoals Noach de wateren van de zondvloed overwon, zo overwon Israël de wateren van de Schelfzee op dezelfde dag. En dat tijdens de dagen van ongezuurde broden, want die duurden van de 14e tot en met de 21e. Of tot de 21e staat er letterlijk. Nou, de zaak is nu, dat is nu de eerste maand, dan gaan we nog steeds Exodus 12, één bladzijde verder, namelijk vers 41, waar staat, en het geschiedde ten einde van 430 jaren, zus het even op dezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. En dat gecombineerd met Galaten 3 vers 17... betekent dit vers dat de uittocht uit Egypte op de dag af plaatsvond 430 jaar nadat God zijn belofte deed aan Abraham. En de uittocht uit Egypte was op de 15e, de 16e en de 17e Nisan van de eerste maand dus. Wat hier de eerste maand is. En als het op de dag af is, 430 jaar na het verbond met Abraham, betekent het dat Abraham op de 15e van die maand uit Haran ging, Genesis 12, en op de 17e van die maand in Canaan aankwam. Dat is heel goed te doen, ik heb het op de kaart nagekeken, dat kan heel goed. Staat er niet bij namelijk, maar hieruit moet je het concluderen. Hier staat in Exodus 12 en in Galaten 3, dat het was 430 jaar na de belofte aan Abraham. Let wel, hier in Exodus 12 staat niet dat het was 430 jaar nadat men naar Egypte gegaan was hoor. Ik ga het echt niet uitleggen. Het voorgaande vers wordt wel eens aangehaald om dat te beweren, maar dat staat er echt niet. Dat is in ieder geval niet de bedoeling, maar ik ga het nou niet aanhalen. Galaten 3 vers 17 zegt dat de wet kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham. Op de dag nauwkeurig, en dat betekent dat Abraham in Canaan kwam vanaf de 15e tot en met de 17e Nisan. Dat betekent dat op de 17e Nisan ooit Noach met zijn ark op de Ararat kwam en de tweede bedeling begon. Namelijk die van het menselijk bestuur. Verder niet uitleggen, want als je het verder niet weet, kun je het gewoon vergeten. Maar misschien kom je er later dan nog eens een keer op terug. Hè? De 17e van die maand overwon Noach in de ark de wateren van de zondvloed. En begon vervolgens de tweede bedeling, zei ik, die van het menselijk bestuur. Op de 17e van diezelfde maand, jaren later, kwam Abraham in Canaan en begon de derde bedeling, namelijk die van de belofte. Op de 17e van diezelfde maand, 430 jaar later, trok men door de Schelfzee en begon de vierde bedeling, namelijk die van de wet. Ja? Op de 17e van diezelfde maand, maar dat is weer een heel eind later, stond de Heer Jezus op uit de dood. Want op de avond van de 14e Nisan at hij met zijn discipelen het paaslam. Op de 15e werd hij gekruisigd. Op de 16e was hij in het graf, dat was een zaterdag. En op de 17e stond hij op uit de dood. En overwon hij de wateren van de dood. En begon daarmee de vijfde bedeling. Zo, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde bedeling beginnen allemaal op die 17e Nisan. En de enige andere keer dat ik zo de 17e Nisan kan aanwijzen in de Bijbel, is hier in de geschiedenis van Esther, waar geen bedeling begint, maar wel diezelfde waarheid van overwinning op de dood typologisch wordt uitgedrukt. Want Esther zegt, laten we 3 dagen vasten, namelijk de 14e, de 15e en de 16e Nisan. En op de 16e Nisan, de datum waarop Israël onderweg was uit Egypte, naar de woestijn. De 16e Nisan waarop de Heer in het graf lag. Die zaterdag, hè. Op die 16e Nisan verschijnt Esther voor de koning. En dat is dan het begin van hoofdstuk 5. Want er staat in 5 vers 1. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof. Let wel, dit is wel na 3 dagen, maar dat is 1 dag eerder dan de opstanding van de Heer Jezus. Op de kalender. En dat is dan ook precies de reden, zou ik willen zeggen, waarom als Ahasveros aan haar vraagt, wat is uw wens, al is het ook de helft van het koninkrijk, dat Esther zegt, laat de koning morgen maar terugkomen. Nou, dat zou je toch meemaken. Ze komt met gevaar voor eigen leven bij de koning, want dat is groot risico wat ze loopt. En dan zegt de koning, zeg maar wat je hebben wil. Dus dan zou zeggen, dat is geregeld. Hij kan al niet meer terug. Hij hangt al, bij wijze van spreken. Hè? Nou kan hij niet meer terug. En dan zegt Esther ijskoud, morgen maar weer. Kom morgen maar weer eten. Nou, als je net goed gegeten hebt met z'n allen, aan een officiële plechtige maaltijd, dan, en dan zeggen, kom morgen maar weer. Dan denk ik, nou, laat ik dat maar niet doen. Hè? is ook niet zo verstandig. Je moet bij zo'n gelegenheid, heb ik altijd geleerd, dan moet je, als je wat bereiken wil, moet je dan de gelegenheid te baat nemen. In het zakenleven zegt men dat ook, je moet eerst gezamenlijk lekker zwaar tafelen. Dan is men de stemming goed, dan is men niet zo geestelijk actief meer zo erg. Dan zakt men een beetje weg, hè. Dus het bloed is ergens anders voor nodig, hè. Voor de spijsvertering namelijk. En dan is de gemoedelijke stemming, doet men makkelijk zaken. Dat is de gedachtegang. En Esther bestaat om te zeggen, nee, morgen. Waarom? Nou, de typologische reden is simpelweg deze, dat pas de andere dag het 17 Nisan zou zijn. En 17 Nisan, wel, dit was toen al een paar keer geweest. De ark op de Ararat. Belofte aan Abraham. De uittocht uit Egypte. En bij al die gelegenheden kwam een nieuwe bedeling tot stand. Werd de dood als het ware overwonnen. Want dat is zo. Bij Noach is dat zo. Bij Abraham werd de dood overwonnen. Bij de uittocht uit Egypte werd de dood overwonnen. En hier gaat het ook om dat de dood voor het volk zou moeten overwonnen worden. En dus zegt IJskoud, morgen maar weer. Kom morgen maar terug. Je zal toch tegen de koning zeggen, kom morgen maar terug. Maar dat zegt ze. En dat betekent dus dat hier de data gebruikt worden die elders in de Bijbel al zo'n belangrijke rol spelen. En als u zegt, nou, dat moet je dan wel verzoeken hier, want staat eigenlijk nergens bij, zeggen, ja, maar dat had u moeten verwachten, want dit is het boek Esther. Het is verborgen, je moet een beetje zoeken, maar als je netjes het sommetje volgt, dan is het duidelijk genoeg. 3 dagen vasten, dat wil zeggen 3 dagen ongezuur brood. Ik vraag me dan altijd af, wat voor maaltijd zou Esther de koning hebben voorgezet? Want zij heeft de maaltijd bereid. Het moet met ongezuurd brood geweest zijn. Als er brood gestaan heeft, en dat moet haast wel, al was men bij de soep, zeg ik dan maar, hè, dan moet het toch ongezuurd brood geweest zijn. Het moet een Joodse maaltijd geweest zijn dan. Zie? En bij die gelegenheid, nadat al die ontwikkelingskrachten van de normale wereld zijn doorbroken, dan is dat wachten alleen nog maar op de opstanding uit de dood, zou je moeten zeggen. Als de wereldse ontwikkeling zijn loop heeft gehad. Kortom, als de dood is ingetreden op de 16e Nisan, de dag van de Heer in het graf waarin hij rustte, dan wacht men op de andere dag, namelijk de dag van de verlossing. De dag van de opstanding van Christus. De 17e Nisan. En daar gaat het in deze geschiedenis om. Maar daarover hebben we het nu dus verder niet meer, want onze tijd is om. De volgende keer zullen we Esther en de koningin en de koning, Ahasverus en Haman, ontmoeten bij deze maaltijd. Zullen we de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo vanavond ook weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Een woord waarin wij u mochten vinden. We danken u dat u zich weliswaar hebt verborgen, maar we danken u dat u zich laat vinden door degene die u ernstig zoeken. We danken u, Vader, dat we u mogen leren kennen en dat we zelfs door u gekend mogen zijn. We danken u dat we deze geestelijke, deze verborgen waarheden mogen leren verstaan en mogen zien.